Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 54, het eerste en het derde vers. Laat ons nu met de ganse strijdende kerk belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dan luisteren wij uit het Oude Testament, Genesis 33.
En Jacob hief zijn ogen op en zag, en zie, Esau kwam, en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Ezau hem tegemoet en nam hem in de armen en viel hem aan den hals en kuste hem en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe, en Rachel, en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wien is u al dit, Heer, dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden, in de ogen mijn scheren. Maar Ezau zeide, ik heb veel, mijn broeder. Het zij uwe, wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen, die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb, en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voortrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zeide tot hem, mijn heer weet, dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men ze maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer trekt het toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht. En ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, het welk voor mijn aangezicht is, en naar de gang deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kom. En Ezau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn scheren ogen. Alzo keerde Ezau die dag weder zijn zweegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam dier plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan. Als hij kwam van Paddan Aram en hij legde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israëls is God.
Wij zingen nu het gebed uit Psalm 141 vers 1 voor wij als gemeente het aangezicht des Heren zoeken. Laat ons samen bidden. Heere, gegeeft ons het voorrecht te mogen weten dat Gij er zijt. Dat er een God is die alle dingen regeert. Dat we niet maar zwervers zijn op de aarde zonder weten. Zonder te weten waarin. Maar dat ge ons uw woord geopenbaard hebt. Dat woord dat vast en zeker is. En eenvoudige wijsheid leert. We zijn ook vanmiddag voor uw aangezicht gekomen om uw stem te horen. Hetgeen gij tot ons wilt spreken, doe het ons als genade ervaren. Laat het geen moeite zijn, laat het geen last, geen opgave voor ons zijn, om een uur in uw huis te vertoeven. Maar geef ons iets van de gestalte van uw knecht, die zei, want blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Heer, het zou ons ook tot blijdschap zijn, als we u mogen ontmoeten, genadig, barmhartig en groot van goede tierenheid. Dat we dan hier mogen nederzitten, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, dat zo onze ziel naar u zou dorsten, naar uw gemeenschap, naar de vrede die ge uitspreekt over alle die uw naam aanroepen, die u aanroepen in geest en in waarheid. Hier wordt toch het vette van uw huis gesmaakt, een milde bron van zegeningen, een stroom van ontferming, raakt aan onze ziel en genodigt ons. Komt herwaarts tot mij, vermoeide en belaste, hongerigen en dorstigen. Hier is de stroom des levende waters. Gegeeft het ons in de verkondiging van uw woord, opdat we drinken zouden en onze ziel verzadigd zou worden met het goede. Een week van arbeid ligt achter ons. Een nieuwe week ligt voor ons. We zijn hem ingegaan. Heren, we hebben zoveel te doen in deze wereld. Het leven is soms zo druk van mannen en vrouwen, van kinderen, om door dit leven te komen. We zijn er en we bekennen het voor u. We zijn er soms veel meer mee bezig dan te bedenken hoe dat we uit dit leven zullen gaan. Of dat ons verscheiden uit deze wereld zal zijn, dan ga ik op tot Gods altaar. Of dat het een nederdalen zal zijn in de diepe afgrond van de eeuwige verlorenheid. Heere, geplaatst ons voor de keus. En geroept het ons ook vanmiddag toe. Kies toch heden die gij dienen zult. Is de Heere God, volgt hem na. Is het de wereld, is het Baal, dient hem dan. Maar weet wat u te wachten staat. Dat er dan ook vanmiddag kracht van uw woord zal uitgaan. Wil het bedouwen door uw heilige geest, wil ons harde hart doen smelten in de zonne der gerechtigheid, opdat we het niet langer tegen u konden volhouden. Dat we het zouden opgeven, eerlijk en welmenend en hartelijk, om ons leven als water voor uw voeten uit te storten en zeggen, genauw, God genaag, hoor ons boeteling pleit. Gestaat en gewacht om genadig te zijn. Brengt het in onze harten in. Leer het onze jongens en meisjes, onze kindertjes. En geef ze te geloven wat u gezegd hebt in uw woord. Die me vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dat we de beste tijd niet zouden besteden in deze wereld, in de zonde, in hetgeen dat we zelf graag doen van nature. Maar dat we u vroeg zouden zoeken zoals de jonge Samuel, die al lust had om u te dienen toen hij nog maar klein was. Die op uw woorden lette en gesprak tot hem. En geriep hem en gestelde hem dienstbaar in uw koninkrijk. Zo luistert u ook vanmiddag of er nog jonge harten zijn die u nodig hebben. Die u vroeg zoeken. Die op uw wegen begeren te gaan. Want die mens is wel gelukzalig. Maar heren ook, al zijn we niet meer jong. Juist dan als we ouder worden en oud geworden zijn. En ons leven wegglijdt. onze jaren hebben doorgebracht in alle bekommernis en zorg voor deze wereld. Om het zo goed mogelijk te hebben en zo gemakkelijk mogelijk ons leven in te richten met ons gezin. Je hebt al zo dikwijls tot ons gezegd. En we hebben maar geen oren om te horen. Zoek toch eerst het koninkrijk van God. En de gerechtigheid daarvan. Dan zal ik voor u zorgen. Ik zal al dat andere, zoals eten en drinken en kleding en woning. Dat zal ik u zomaar toewerpen. Je zult het uit mijn genadehand ontvangen. Heren. Leer ons geloven. Leer ons daar onze ziel op leggen. Dat dat ons zoeken zou zijn terwijl dat het te vinden is. Laat zo vanmiddag ook uw woord gezag hebben in ons aller hart. En ook als er in ons leven een tijd gekomen is dat we de goede keus gedaan hebben. De keus van het smalle pad. Dat we u lief gekregen hebben om uzelf wil. Dat de wereld licht voor ons geworden is met alles wat erin is. En dat we met ons hart u gezocht hebben. Heren, versterk dan wat uw hand begon. Laat onze gang door dit leven geen sleurgang zijn. Een moedeloos voorttobben om er van te maken wat er van te maken is. Maar laten we zijn als het paard van Gods majesteit in de strijd. Laat ons leven een voortgaan, ja een opgaan zijn tot Gods altaren, tot God mijn God. De bron van vreugd, ons leven in uw dienst te besteden, wat is er beter? Wat is er meer spijzen voor onze ziel en meer troost voor ons hart dan ons aan u te mogen gewennen? Leer ons dat ook vanmiddag, Heer. Opdat er kracht van uw gemeente zou uitgaan. Dat anderen zouden zien dat we op reis zijn naar Sion. En dat ze zouden zeggen, we zullen met u gaan. Want we hebben gezien dat de Heere met u is. Onze kinderen, onze mannen, onze vrouw. Onze ouders. Opdat ook hier in die gemeente geboren werden. In Sion geboren werden. Van dood werden levend gemaakt. U spreekt toch en het is er. We bidden uw zegen voor de verkondiging van uw woord. Wij die spreken mogen. En alle die mogen luisteren, laat het diep in het hart en ingaan. Gedenk ook aan alle die hier niet kunnen zijn. Ge weet, als ze verlangen naar deze plaats, in ziekte en moeite en eenzaamheid en onder de kwalen van de ouderdom, dan zijt u niet ver van hen. En wanneer ze tot u roepen, ook daar waar ze zijn, die ook daarvan verstoken zijn, u hebt meer dan een zegen. Breid ook daar uw vleugelen ten goede over hen uit. Laat ze vertroost worden met die vertroostingen van uw heilige evangelie die niemand te klein zijn. Wil een wereld in nood in genade aanzien. Al de arbeid der liefde die besteed wordt aan ons en aan onze kinderen in de huizen. Als uw woord mogen lezen en voor dat woord ons mogen buigen. Op de scholen, daar waar ook in uw woord onderwezen wordt. Degene die je daartoe aangesteld hebt. Maar ook de kinderen die het horen mogen. Heren, het zijn prikkelen en nagelen. Die woorden van God die in onze jeugd tot ons komen. Ingeslagen, diep ingeslagen van de meeste der verzameling. Die gegeven zijn van de overste herder. Laat het zo ook mogen zijn in alles wat ze horen. Van God en van zijn dienst. Opdat hun jonge hart aan uw dienst verbonden mogen worden. Wil uw kerk gedenken over het rond van de aarde, Heere. Al uw knechten zegenen die ge uitzond om uw woord te bedienen. Overal waar dat gebracht wordt. Laat de arbeid der zending en der evangelisatie niet ongezegend blijven. Laat het geen ploegen of rotsen zijn. U hebt beloofd dat ze komen zouden. Van oosten en van westen om aan te bidden. Aan uw voeten. En geef ons tezamen zo'n goede uren. In uw bedehuis. Dat we uw stem mogen horen. Dat we uw aangezicht mogen zien. Dat we van deze plaats mogen gaan zeggen. De Heere die was daar. We hebben zijn stem gehoord. Deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Amen. We zingen nu uit Psalm 49, het tweede en zesde vers. 49 vers 2 en 6.
geliefde, het woord van God dat we u vanmiddag willen prediken, staat in Genesis 33, het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben, en dan in bijzonder de versen 9, 10 en 11. 33 uit Genesis, de vers 9, 10 en 11. Maar Esau zeide: ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat ge hebt. Toen zeide Jacob: ach nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Tweeërlei antwoord op de vraag: hoe groot is uw bezit? Veel of alles? Daar komt het op aan. Esau zei: ik heb veel. En Jacob zei: en dewijl ik alles heb. En dan zullen we zien dat dat veel te kort is. Niets is. Veel zonder alles te hebben, dan wordt het veel niets. Dan is het niets of alles. Zo was het bij de twee kinderen van Isaac en van Rebecca, Esau en Jacob. Bezit bepaalt de status van de mens in deze wereld. En dat wordt steeds erger. De wereld waarin wij leven, Europa waarvan we deel zijn, bezit is macht. Macht is aanzien. Kijk maar. De machtige landen van deze wereld overwinnen. We hebben pas de oorlog achter de rug van Hussein en Bush. En we hebben het gezien dat met een handomdraai het machtige Amerika, de grote schreeuwer, Hussein, de mond snoert. Zomaar in een week tijd. Macht steunt op bezit. Amerika is rijk. De geweldig arsenaal om zelfs de wereld te kunnen overwinnen. Rusland kruipt zelfs in zijn schulp voor Amerika. Hij kan niet meer tegen de macht van Amerika op. Zo gaat het in deze wereld. Bezit bepaalt je status, bepaalt je macht. Ja, ik zeg, in deze wereld. In deze wereld, ja, dat wel. Maar voor God gelden andere dingen. En daarom is het zo belangrijk aan welke kant we staan met onze gedachten, met ons levensritme, met ons hele doen en laten, met ons denken en worstelen in deze wereld. Aan welke kant staan wij? Zeg nou niet: wij weten wel beter. Wij weten wel, al heb je al het goed van deze wereld en je leed schade aan je ziel, dan ben je nog maar een ongelukkige tobber. Ja, maar ons hart is boos. We wandelen niet altijd de weg van onze wetenschap, lang niet. Zelfs vrome, gelovige, mensen zoals Lot. Het was toch een man die zijn rechtvaardige ziel kwelde in de verloren wereld van die dagen. Maar hij koos toch maar die groene vlaktes. Toen Abraham zei: kies maar, waar ga je heen? Nou, zegt hij, dat groene gras daar.
daar bij die waterstroom, die vruchtbare velden. Ja, het is waar. De mensen vrezen God niet die daar wonen, maar je kan er goed geld verdienen. En als je God wil dienen, kan je toch ook wel in je eentje, nietwaar? Ja, ik zeg niet dat dat niet mogelijk is, maar je waagt er wel je ziel aan. Wanneer het begeren van het aardse goed, je vrede, je zaligheid in de weg gaat staan, dan is het beter als een arme Lazarus een bedelaar te zijn, zoals ik vanmorgen al reeds gezegd heb, dan als de rijke man elke dag vrolijk en prachtig te leven. We weten het, God heeft Lot gered, maar het was wel op het nippertje af. Het was wel met verlies van alles wat hij in Sodom moest achterlaten. Zelfs zijn vrouw. Het ging ten koste van een grote prijs. Het is waar, God zal de zijne eruit halen. Maar we boeken er nooit winst mee. Als we ons te diep in de graven, in de wereld van ons bestaan. Nee, dat andere deel, dat deel, dat goede deel, waar God van spreekt op elke bladzijde in zijn woord, dat stelt nimmer beschaamd. Dat goede deel. En wat is dat goede deel? Dat is, het is mij goed nabij God te zijn. Dat is de goede deel. Ik weet het, de man die dit gezegd heeft, heeft er ook voor geworsteld. Hij is ook als op het nippertje uit die brand gered waar de wereld in ondergaat. Dat verzamelen van geld en goed, dat grijpen naar rijkdom en eer. De rijke jongeling, zei ik, vanmorgen reeds is er een voorbeeld van. De rijke man, ik heb het u gezegd. Zelfs onder de heidenen zijn er voorbeelden van. Als je de mythe las, de mythologie van de oude Grieken, dan kom je daar de naam tegen van een zekere Atalanta. Een vrouw die geweldig snel was op haar voeten. En die al menige vette prijs in de wacht gesleept heeft. En toen de laatste grote prijs door haar veroverd moest worden, toen wierp men gouden ballen voor haar voeten. En het goud blonk haar toen ze dacht, ik ben altijd de eerste, ik kan nog wel even ook dat goud meevatten op mijn race naar het eind. Toen was een ander haar voor en ze verloor haar kroon. Ja, dat is een stukje uit de Griekse mythologie. Maar ligt er ook niet een kern der waarheid in? Is het voor ons allen niet zo dat we zoveel mogelijk willen meenemen op de reis naar het eind? Al weten we voor onze ziel dat we niets mee kunnen nemen wat van deze wereld is, als we straks onze laatste adem uitblazen. Ja, ook in de kerk moet altijd weer de boodschap gepredikt worden. Al weten we het vanaf onze jeugd. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal ik u al die andere dingen toewerpen. Ook in de kerk van die dag. Kijk, we staan stil, nader stil, bij het gezin van Isaac. U weet, Isaac, de zoon van Abraham en van Sarah, de vader der gelovigen, midstien zijn hun kleinkinderen dicht bij de waarheid groot geworden. Beide hebben ze godvrezende grootouders gehad. En godvrezende ouders gehad. Esau en Jacob. Gelijk opgevoed. In de kerk groot geworden. Bij de Bijbel groot geworden. op de catechisatie, op de zonderschool, op de vereniging. Ik spreek in deze tijd, maar zo was het ook in die tijd. Al had het dan een andere vorm, maar het was precies eender. Abraham en zijn vrouw, Isaac en zijn vrouw, hebben beide de Heer gediend. Zijn hun kinderen voorgegaan in de voorzijde leer. En dan zien we het. Daar komt de scheiding. Daar komt de scheiding in de manier van leven van deze twee jongens. Esau is de robuuste held. De vriend van alle meisjes. Als hij groot wordt, dan trouwt hij er zomaar twee tegelijk. En even later neemt hij er nog twee bij. Wel ja. Het was een man van de wereld. Judith. Basmat, Ada, Aholibama, alle vier vrouwen van Esau, het kan niet op. Maar het waren wel heidense vrouwen. Nou ja, zo nou moet je ook niet kijken. Als het maar een lieve vrouw is, en tenslotte vader en moeder, je weet nooit of ze straks niet met ons naar de kerk zullen gaan, je kan toch nooit weten. Ja, maar je begin is alvast. Je begin is al vaak. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt dat zo'n jongen of meisje later meegaat naar de kerk, maar het begin is al vaak. De Heer heeft gezegd, je moet geen juk aantrekken met de ongelovigen. En welke smoesjes we dan daaromheen breien, dat is tegen het woord van God. En dat dan soms dwars door onze zonde heen de genade nog kan blinken, dat is niet dankzij onze loopbaan, maar dat is dankzij de trouw van God die het kwaad nog in het goede veranderd heeft. Maar de weg die God gewezen heeft, dat is, zoek geen gemeenschap met de ongelovigen. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Ja, dat weet ik ook wel, zei deze jongeling. Maar, wie weet, misschien kan ik ze nog tot Abrahams God leiden. Zo heeft hij natuurlijk gesproken. Tot zijn vader en tot zijn moeder. Daar was Esau's mond vol van. Maar hij handelde er zelf niet naar. Want in zijn leven bruist het alles van activiteit. Hij wilde niet in tenten wonen zoals Jacob. Hij wilde eruit gaan. Hij wilde jagen en jachten. Hij wilde wild schieten tot aan de grenzen van zijn bestaan. Zwerven over deze aarde. En dan doen wat hij wilde. Zo staat zijn leven getekend. Je gaat zomaar niet naar de hel hoor. Je gaat zomaar niet verloren. Daar moet je iets voor doen. Dan moet je volharden in het kwaad waarin je geboren bent. Dan moet je blijven doen wat de Satan je inspreekt. Dan moet je het woord van vader en moeder achter je rug wetten. En dan moet je zeggen als je 20 bent of 30 bent of zoals Esau 40 bent. Ik weet nou mijn eigen pad wel te gaan, vader en moeder. Dat gezamenlijk over die godsdienst altijd. Dat ben ik nou goed zat. Ik ben oud genoeg en ik trouw met wie ik wil. Nou, dat deed hij dan ook. En ze waren voor Isaac en Rebecca een voortdurende plaag. Die oude mensen, oudere mensen, die stierven het onder. Ze waren een voortdurend treurspel in het leven van deze mensen. Ja, jonge mensen, we mogen er wel eens erg in hebben. Als we een levenspartner zoeken, een jongen of een meisje zoeken. Wat God gezegd heeft in de eerste plaats. Maar ook wat we tegenover onze ouders verplicht zijn. Die aan God beloofd hebben ons te zullen opvoeden in de voorzijde leer. En dat houdt ook in onze raad te zullen geven als we zover gekomen zijn. Dat we een vrouw zoeken. Of dat we een man lief krijgen. Dat we niet tegen alle vermaningen ingaan. Er zijn vele mensen. Als ze het zeggen wilden, ze konden daarvan getuigen. Had ik maar gedaan wat vader en moeder me zei toen ik nog jong was. Had ik maar gebroken met de verhouding die toch in feite tegen het woord van God was. Want kijk eens, wat is er van mijn leven terechtgekomen. En dan Niet alleen de bitterheid des geestes. Die zulke jongens of zulke meisjes zijn. Voor vader en moeder, voor Isaac en Rebecca. Maar ook de bitterheid die zulke huwelijk menigmaal achter zich aan doet slepen. De kinderen gaan nog voor de helft naar de kerk. 1 keer hoogstens. En de kleinkinderen gaan nog 1 keer in de maand. Of helemaal niet meer. En het nageslacht, dat worden pure heidenen. Er zijn voorbeelden van ten over. Misschien wel in uw eigen familiekring. Ik hoef dat niet verder uit te breiden. Want het is waar. Genade is geen erfgoed. Maar het komt wel uit een erfenis hoor. Daar moet u op rekenen. Het komt uit een erfenis. En degene die zich onder die erfenis scharen. Degene die zich aan die erfenis verbinden. De kerk van Christus, de gemeente des Heren. Aan die wil de Heren zijn genade openbaren. Dat hij het ook aan de heidenen kan. Dat heeft hij menigmaal betoond. Al is het dan waar. Dat Esau geacht is onder zijn vrienden. Een robuuste man van wie geen kwaad te vertellen is. Dat is soms het smoesje waarmee we aankomen. Ja, maar het is toch een net meisje. Of het is toch een keurige jongen. En hij verdient toch goed zijn brood. En kijk eens hoe hij zijn best gedaan heeft om vooruit te komen in deze wereld. Uit een geëerde en geachte familie. Het kan allemaal wel waar zijn. Maar al die vrouwen die hij trouwde, die ik u straks noemde. Er was er niet één bij die God vreesde. Ze hebben hem nog verder van het spoor afgebracht. Als hij in zijn eigenwillige godsdienst al gegaan was. En hij is voor de kerk des Heren met zijn nageslacht een eeuwige pestilentie geweest. Esau is Edom. En wat heeft het volk van Israël ooit anders gehad dan ellende, strijd, opstand, tegenstand van Edom. Zodat God op het laatst Edom vervloekt heeft. Omdat hij altijd en altijd maar weer zich verzette tegen het erfdeel des Heren. Vele plekken in de Bijbel spreken daarvan. Zelfs als het volk weggevoerd wordt uit Jeruzalem. Dan kunnen de Edomieten het niet laten. Obadja die spreekt ervan. Om op de wegscheidingen te gaan staan. En te roepen tot de vijanden. Ontbloot ze tot de fundamenten toe. Dat wil zeggen, berooi ze en beroof ze van alles wat ze hebben. Laten ze kaal naar Babel gestuurd worden. Dat volk uit Abraham gesproken. Want er is een eeuwige vijandschap tussen die die God dient en tussen die die hem niet dient. Denk eraan. Tussen het volk des Heren en tussen de nakomelingen van deze wereld. Tussen Esau en tussen Jacob. En Jacob, ach, Jacob was ook een zondaar. Maar een zondaar. En dat maakt het verschil. Die met al zijn zonden, met al de mislukkingen van zijn leven, met al de ellende. En dat was niet weinig. Die hij over zijn eigen ziel gehaald heeft. Zijn toevlucht zocht bij God. Dat was nou het verschil. Nee, het was niet. Jacob was een brave. En Esau dat was maar een zondaar. Jacob was ook een zondaar. De heilige bladeren. Die vermelden dit open en eerlijk en bloot. Er wordt niets van Jacob's zonde verzwegen. Als je ze zo naast elkaar zet, dan zou je zeggen, nou, maar geef mij eens maar. Want hij is tenminste ronduit, je weet wat je aan hem hebt. En Jacob, we zouden zeggen, hij heeft het zo van tijd tot tijd achter zijn elleboog. Hij doet net alsof. Ja, geliefde, daar heeft hij wel reden toe gegeven, dat is waar, dat moeten we eerlijk zeggen. We hoeven hem echt niet te verschonen om zijn zonde, want God heeft hem ook niet verschonen. Hij heeft bittere pillen moeten slikken. Lange jaren. Maar toch, God zegt van Jacob. En hij was een oprecht man. Dat zegt God. Hij was een oprecht man. Hoe kun je dat nou met zijn leven overeenbrengen? Wel, Jacob had een verborgen leven met God. Al was hij dan menigmaal in zijn leven ook maar een sukkelaar, een struikelaar. Diep in zijn ziel lag toch verankerd. Als ik dan u heb, o Heer mijn, zal er dan iets anders, mijn God, zijn. Zou ik ergens groot of te kleden een God hebben dan u alleen? Dat lag diep in zijn ziel verankerd. Het is fout gegaan, we weten het. Hij heeft zijn broer, de eerstgeboorte zegen, ontstolen. Dat had hij niet hoeven te doen. God had het al aan Rebecca beloofd, dat de meerdere de mindere zou dienen. Hij kon maar netjes achter de Heer aangegaan zijn. Ja, dat is zo dikwijls in ons leven, hè. Dat we later zeggen, had ik dat nou maar niet gedaan, hè. Had ik dat nou maar niet gedaan. Als we maar gelet hadden op het woord des Heeren. Want de Heere had beslist dat hij de meerdere zou zijn. En niet Ezau. Had hij maar op God laten aankomen. Had hij maar stil gewacht op het Heere beleid. En de Heere niet vooruit willen lopen. Om dan ook nog dwars door de leugen heen zijn oude blinde vader te bedroeven. Denk je niet dat het iets verschrikkelijks voor hem geweest is als hij later zijn verdiende loon thuis kreeg. 20 jaar lang ver van zijn vader vandaan. Nooit zijn moeder meer gezien. In een vreemd land rond te moeten zwerven. Bedrogen te worden door zijn oom, door Laban, keer op keer op keer. En als God hem niet uit de ellende uitgered had, dan had hij erin verloren gegaan. Maar God is met hem geweest. God was met Jacob. De Heere was met hem. En dan zeg ik het nog eens en opnieuw. Niet omdat Jacob beter was dan zijn broer, dan Esau. Maar dat er diep in het leven van Jacob genade was. Waardoor hij zich onderscheidde van de broer. En waardoor hij toch elke keer weer opnieuw aan de voeten van zijn God terecht kwam. Daar gaat het tenslotte om. Er komt een tijd dat de Heere zegt, Jacob, het is nu tijd om terug te keren. En dan heeft God hem daar ook in het land zijn verdrukking toch rijkelijk gezegend. Dan gaat hij daar terug met zijn hele gezin. Ook Jacob heeft daarin dwaaselijk gehandeld, al was het op een andere wijze dan Ezo. Hij heeft zich in ieder geval een vrouw laten geven, nog een vrouw laten geven, nog 2 dienstmaagden laten geven. Uit het huis waar nog iets van godsdienst tegenwoordig was. Het was ook al verbasterd, daarom heeft de Heere Abraham uit dat land laten uittrekken. Maar er waren toch nog tekenen van de dienst van God daar in het huis van Laban, hoewel er ook afgodendienst was, dat weten we. Want zijn vrouwen namen zelf de afgoden mee op de reis terug naar Kanaan. Ook daar heeft hij in gefaald, ook daar heeft hij genoeg ellende door ervaren. Ook daar heeft hij grijze haren van gekregen. Altijd maar te moeten samenleven onder het gekibbel van 4 vrouwen die elkaar niet luchten of zien konden. De een kreeg kinderen, de andere kreeg het niet. Het was altijd 1 grote ellende. En onder dat alles was hij toch de gezegende van de Heer. Heeft hij toch de genade van God mogen smaken. En heeft God toch zijn leven geleid. Straks op zijn sterfbed, dan zal hij zeggen, weinig en kwaad. De dagen der jaren mijns levens, of toen hij voor Farao stond. En ze hebben niet bereikt de dagen der jaren der vreemdelingschappen van mijn vader. Dan legt hij zijn voeten bij elkaar. En dan blaast hij de laatste adem uit. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. Ja, Jacob, dat is waar. Je bent er ook niet zonder kleerscheur afgekomen. Je hebt je weg op je hoofd teruggekregen. Je hebt de smart van je zonde meegedragen toen in je dood toe. Hij had heel wat verkeerde dingen. De Bijbel verzwijgt ze niet. Maar toch in dit alles. In dit alles. Was hij toch de beminde des Heeren. Was hij toch Jacob. Was hij toch de man. Naar Gods hart. En heeft de Heere zijn leven naar hoogtepunten gebracht. Waar hij niet over had kunnen dromen. De Heere zegt na 20 jaar ga terug. En dan weten we wat er gebeurd is bij de Peniel. Daar bij Peniel, bij de rivier de Jabok. Daar heeft hij in de bange nacht van zijn ziel, toen Ezel aankwam, met God geworsteld. Daar heeft hij het voor God verspeeld. En die het voor God verspeelt, die overwint. Daar heeft hij voor God zijn naam uitgespeld en gezegd. Jacob bedriegen. En toen heeft God zijn zonde van hem afgenomen. En toen heeft hij met lang beloofd. En de zegen beloofd die tot op de Messias zou doorgaan. Nou zou je zeggen, dan is het kostje gekocht. Dan heeft hij voor niemand meer te vrezen. Als je zo gezegend wordt, als je met God worstelt en je overmacht, dan is er toch geen pijn meer. Dan is er geen droefheid, geen strijd meer. Vergeet het maar. Zolang we hier op de wereld zijn, hebben we de strijd, de zonde, ons verdorven vlees, de boosheid van de macht der duisternis, van de Satan. Maar, dat is de andere kant. Zolang we hier in de wereld zijn, hebben we ook een sterke rots en een tegenweer, opdat we tot hem de toevlucht nemen zouden. Als hij dan hoort, Esau, komt u tegemoet, dan buigt hij zich voor het aangezicht van God ter neder. En dan maakt hij zijn plannen. En hij verdeelt zijn bezittingen. En hij geeft een enorm groot geschenk aan Esau. Hij neemt ook de middelen aan. Hij zegt niet, nou ja, als ik dan toch de gezegende ben, laat God het dan maar goed maken. Nee, hij geeft 580 dieren. Ik heb het thuis bij elkaar geteld. 580 dieren. Die geeft hij als een geschenk in 5 troepen. Die moeten voor zijn aangezicht heen gaan om Esau met hem te verzoenen. En als eindelijk dan Esau hem tegemoet komt, dan valt hij hem om de hals. Dan valt het mee. Mee voor Jacob. En dan zegt hij, al die kinderen, die vrouwen en al die bezittingen. Van wie is dat? En dan zegt Jacob, ja, dat heb ik van de Heere ontvangen. Om genade te vinden in uw ogen, in de ogen mijns Heere. Zo zei hij. En Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder. Dat geschenk wat ge vooruit gestuurd hebt, het zij het uwe, wat ge hebt. Ik heb veel. Hij had ook veel. Hij had enorm veel. God heeft hem het land van Edom gegeven. Daar had hij zijn kudde. Daar had hij zijn knechten. Daar had hij zijn vrouwen. Daar had hij zijn nageslacht. Hij had ook veel. Het was ook waar. Hij had de macht over Jacob. Jacob was bang van. Hij zei, oh, straks zal hij komen. Dan zal hij mij doden. Mij en mijn kinderen, mijn vrouw. En hij zal al mijn bezittingen, zal hij voor zich nemen. Hij was machtiger. Hij was veel machtiger dan Jacob. Het is waar. Hij kon het zeggen. Ik heb veel. Hij had ook veel. Maar wat heb je aan veel, als je niet alles hebt? Wat heb je aan landen en dieren en knechten en een bankrekening en een naam onder de mensen? Wat heb je aan eer en aanzien, als je dat ene niet hebt? Dat ene niet hebt. Wat heb je aan rijkdom, aan grootheid in deze wereld, als je alles niet hebt? Stel toch teleur. We zijn toch allemaal rijk. Als we vergelijken met onze ouders en met onze grootouders en met zover als we terug kunnen denken op de dorpen of steden waarin we gewoond hebben, dan zeggen we toch allemaal, we zijn rijk. We hebben toch allemaal goed in deze wereld zoals onze ouders en grootouders het niet gekend hebben. Wat hebben we al niet? En zijn we zoveel gelukkiger? Is het genoeg om met Esau te zeggen, ik heb veel. Ik heb gepresteerd. Ik heb het verdiend. Ik heb het verworven. Ik ben er zuinig op geweest. Kijk wat ik heb. Ik heb veel. Maar denk erom dat het tekort is. Al had je 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen. Al was de helft van de wereld van u. En u hebt dat ene niet. Denk het maar elke dag over. U hebt dat ene niet. Een nieuw hart en een vast geest. Vrede met God. Reiniging door het bloed van Christus. Een hoop op Gods genade. Vastigheid aan het verbond. Leunende op Gods belofte. Als u dat niet hebt, dan zal het straks blijken dat u niets hebt. Niets. Helemaal niets. Dat alles wat je hier op aarde hebt, hier blijft. Niet mee kan
door de dood zult gaan, geen waarde zal hebben als u straks zult staan voor het aangezicht van de rechter van de hemel en van de aarde. Dat is tragiek van het leven van Esau. Van die machtige Edom die zijn nest tussen de sterren stelde volgens Obadja. Uit wie Doeg voortgekomen is. Haman, Herodes, een heel geslacht van vijanden van God. Ik heb veel, ja, maar het is ten verderve, zegt de Heer. Kom, wat zoeken. Waar zijn we mee bezig van de maandag tot de zondag? Waar zetten we ons hart op? Wat is eerst in ons leven? Veel te krijgen. Je zal bij de mensen geacht worden. Want de mensen houden van rijkdom, van veel. Maar ik sprak tot mijn ziel. Doorziet u lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Toen zei de Jacob, ach nee. Indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien. En gij welgevallen aan mij genomen hebt. Dat is zo oppervlakkig. Lijkt dat wat Oosterse grootspraak. Je weet, die Oosterlingen zijn in het begroeten nogal wat luidruchtig. We zouden zeggen nogal sterk overdreven. Maar als hij hier zegt, ik heb uw aangezicht gezien als had ik Gods aangezicht gezien. Dan moet u dat in verband brengen met die worsteling daar even tevoren. Bij Peniel aan de Jabok. Want daar heeft God hem gezegend. En hier ziet hij het gevolg van die goddelijke zegen. Esau schiet hem niet overhoop. Esau die breekt hem zijn nek niet. Esau die steelt hem zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn kamelen en zijn schapen en zijn bokken niet. Maar Esau treedt hem vriendelijk tegemoet. God heeft zijn vijanden in vrienden veranderd. Want als we God tot ons deel hebben, wat zal dan een nietig mens om? Als we door het geloof leven, wat kan de wereld ons dan voor kwaad berokken? Wat dan? Wat dan? Als alles in de hand van de Heer is. Als we onze ziel op Gods trouw geworpen hebben. Als we ons toegetrouwd hebben aan de barmhartigheid van God. Wat kan dan een nietig mens ons doen? Als er geen vogeltje op de aarde valt zonder de wil van onze hemelse Vader. Wat kan dan een nietig mens ons doen? Als we door het geloof leven. Wat kunnen de ongelovigen ons dan schaden? Als had ik Gods aangezicht gezien. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is. Al die dieren die ik vooruitgestuurd heb als een geschenk. Terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft. Lees daar niet overheen. Verleend heeft. Jacob heeft het. Hetgene wat hij uit de hand van God gekregen heeft, gezien als een verleend goed. Daar zit het woord lenen in. Ik heb het maar geleend. Het is goed dat we daarbij denken. Als we kinderen krijgen, als we bezittingen verwerven, als we naam krijgen, als we geld verdienen, als we geëerd worden in deze wereld. God heeft het maar geleend. En wij weten allemaal, op geleend goed moet je erg zuinig zijn. Want dat moet je teruggeven. Dat moet je teruggeven. Als God je gezondheid geeft. Kinderen geeft. Bezittingen geeft. Een huis geeft. Goed werk geeft. Dan leent God dat. Maar je weet. Al wat je leent. Dat moet je teruggeven. En het is schande. Als je iets leent. En je geeft het gebrekkig, gebroken, vernield terug. Als God ons gezondheid enzovoort verleent, moeten we dat ook als geleend goed van de Heere ontvangen. Het is van een ander. Ook onze kinderen, ook onze bezittingen. God heeft ze ons geleend. We mogen ze opvoeden. Het is goed dat we daar bij stilstaan, uitdrukkelijk bij stilstaan. Geleende kinderen om terug te geven aan de Heere. Laten we er zuinig op zijn.
Laten we ze zo opvoeden dat we ze met een eerlijk hart aan de Heer kunnen overdragen. Zeggen, Heer, kijk eens, ge hebt ze mij genadiglijk verleend. Ik mocht ze 20 jaar, misschien iets langer of iets korter, onder mijn vleugelen hebben. En ik heb ze bij uw woord gebracht. Ik heb ze doen drinken uit de fontein des heils. Ik heb uw genade aan hun hart gelegd, Heer. Nu heb ik ze het verleende, het geleende aan u terug te geven. Ga u nu verder met hen. Zijn we zo bezig? Zijn we ook zulke christenen die met Jacob zeggen, ik heb het geleend gekregen van de Heer. En daarom zijn ze ook mild. Mild ten opzichte van Esau. Ik heb het maar gekregen, zegt hij. En terwijl ik alles heb. De zegen van God die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Het is waar. Het is in de worsteling zijn eigendom geworden. En daar heeft hij het voor God beleden. Ik ben maar Jacob. De hielhouder. De bedrieger. Nee. Jacob staat wat dat betreft niet boven Esau. Maar er is één ding dat onderscheid maakt. Kenmerkend, typerend onderscheid. En dat is genade. Genade. Dat is het enige wat ons onderscheidt van elkaar. Genade. Voor de rest zijn we allemaal even goed en allemaal even slecht. Maar genade maakt een onderscheid dat door niets en door niemand uit te wissen is. Want genade is eeuwig. Is dat hetgeen dat we zoeken. Zetten we daar ons hart op. Want we zijn of Esau of Jacob. Meer mogelijkheden zijn er. Er zijn geen derde partijen. Het is of Esau of Jacob. We leven in de wereld voor onszelf. Of we leven in deze wereld. Maar dan voor God. We zijn of Esau of Jacob. En nu kan het zijn dat zelfs de gemeente van de Heer, ik noem een gemeente uit de Bijbel, Laodicea, rijk en verrijk geworden is. De gedaante van de wereld heeft aangenomen. En ze zeggen, we hebben toch alles. We weten toch alles. Wat kunnen we nog meer aan doen? We geloven toch alles. Dan zegt de Heer, ik zal je uit mijn mond spugen. Eigenlijk staat het, ik sta op het punt om je uit mijn mond te spugen. Erger. Als we lid zijn van de gereformeerde gemeente. En we behoren dan bij de mensen van Laodicea. We zijn dan toch ten diepste aan Esau gelijk. Zou het dan geen tijd worden om ons te verootmoedigen. Voor het aangezicht des Heren nog een enkel woord daarover. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 52. Het vijfde en het zesde vers. Zie zal men zeggen. Zie de dwaze die op zijn rijkdom stout ons wilde door zijn macht verbaten. Op God niet heeft vertrouwd. Zijn sterkte kreeg hij door geweld. Nu ligt hij neergeveld. En dan het zesde. Maar ik zal als de olijfboom groeien. In het huis des grote Gods. Ik zal in eer en Gods vrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezegd. Vertrouw ik in eeuwigheid. 5 en 6. Van Psalm 52.
Geliefden, tot welk volk behoren we? Wiens nakomelingen zijn we? Wiens beeld vertonen we? Zij straks. Het is één van twee, meer mogelijkheden zijn er niet. Ja, zegt u maar. Mijn zonde. Ik weet dat ik een zondaar ben voor God. Het is goed dat je dat weet. Jacob wist het ook. En wat doet je daar dan mee? Leeft je daarmee voort en ziet je toch zo goed mogelijk te maken? Gezellig en rustig, ondanks die wetenschap. Dat heeft Esau gedaan, natuurlijk. Esau was ook christelijk opgevoed. Maar hij heeft er overheen geleefd. Hij heeft de smekingen van vader en moeder niet ter harte genomen. En toen hij kiezen moest, toen koos hij de verkeerde kant. En zo is het zijn hele leven lang doorgegaan. Van kwaad tot erger. Totdat God hem uitgeroeid heeft. Er was geen hou meer aan. De weg der zonde is de weg naar beneden. En hij wordt al steiler en al dieper. Op laatst is er geen remmen meer mogelijk. Denkt u daaraan. Verhard uw hart niet in het kwade. Er zijn voorbeelden ten over. Van mensen die zoals u en ik. In de kerk van Christus geboren zijn. Die afscheid genomen hebben. Eerst met hun hart. En later met hun hele leven. Inwendig en uitwendig. Brede pad met wellust gevolgd zijn. Totdat ze van de top van eer. Neergestort zijn. In de eeuwige nacht. God heeft het ons ter waarschuwing laten opschrijven. Nu kunnen Esau's. Nog Jacobs worden. Dat kan nog. Nu kunnen Esau nog een Jacob worden. Nu kunnen goddelozen nog met God verzoend worden. Maar dan haastig tot de belijdenis van Jacob. Tot de worsteling van Jacob. Tot het leven van Jacob. Het verborgen leven van Jacob. Gekeerd voor het te laat is. God heeft hem de lengte niet gegeven om over zijn zonde voor te leven. Hij is hem voorgekomen met straffen. Met eenzaamheid, met worsteling. Denk je dat het licht geweest is? Om vanwege je zonde 20 jaren niet in het ouderlijk huis te kunnen komen. En je moeder nooit meer te zien. Denk je dat het licht geweest is voor Jacob? Al heeft hij daar dan schapen en kamelen en alles wat zijn hart verder lustte. Ontvangen door de genade van God. Maar het is toch een strafworm geweest. Niemand zondigt goedkoop. De zonde hebben ze nog verschrikkelijke nasleep. Reeds in dit leven. En nu is het in het leven van Jacob nog zo geworden dat. En dat had God hem beloofd. Toen hij wegging van zijn vader en van zijn moeder. Dat hij hem zou geleiden overal waar hij heen ging. Het is waar. Gods kinderen zullen zelfs in de diepte van de ellende. Daar waar ze Gods wetten verlaten van tijd tot tijd. Niet nederstorten in het verderf. Maar dat zal dan in het leven ook openbaar komen. Door een hartelijke terugkeer. Door een worstelen met God. Door die dingen die eerst zijn als eerste te zien. Hij sloeg niet op zijn broeder Esau los. Hij rukte niet aan zonder gebed. Jacob, het was toch de man van het gebed. Het was toch een oprecht man. Misschien zeg ik, dat protesteer ik tegen. Ik denk als ik aan Jacob gevraagd zou hebben, ben jij een oprecht man? Dat hij ook gezegd zou bij, ach nee man, hou op. Hou op, als God met mij gedaan heeft naar mijn zonde. Ik zou geen ogenblik voor hem hebben kunnen bestaan tot hiertoe. Jacob zegt ook niet van zichzelf, ik ben een oprecht man. God zegt van Jacob een oprecht man. En Jacob kende zichzelf als een worstelaar met God. En toen zei God, Jacob is een oprecht man. Dat zegt God van u ook. Als je met al je kwaken, met al je zonden, met al je zorgen, met al het verkeerde van je leven. Die plaats zoekt aan de voeten van de Heer. Waar je ziel voor God uitstort, waar je met God worstelt in de nacht. Kent u daar iets van? Kent u daar iets van? Met God worstelen. Want u weet het. U weet het. Als Jacob
Jacob blijft, dan gaat ook Jacob verloren. Want hij is bedrieger. Hij is een zondaar. Maar God heeft gezegd, Jacob, ik noem jou Israël. Vorst Gods, want je hebt je vorstelijk gedragen. En je hebt overmocht. Ja, zeg je, kijk, daar heb je het nou, hè. Daar heb je het nou, de zonde te boven komen. Maar wie zal dat? Wie dat? Waarin heeft Jacob dan overwonnen? Heeft hij die engel des Heren gedood? Heeft hij van hem afgestoten? Nee, geliefde. Jacob heeft gebeden. Hij heeft aan de hals van die engel des levens de zoon van God gehangen. Hij heeft met hem geworsteld. En hij heeft gezegd, als de engel zegt, laat me los, want de dageraad is opgegaan, dan zegt hij, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat ge mij zegent. Daar heb je de hele inhoud van het geestelijk leven. En kent u nou ook die worsteling? Dat u zo voor God buigt, in uw gebed, in uw worsteling met God, met het pak van uw zonde op uw ziel gebonden, dat u zegt, al zegt de Heer me, laat me gaan, zegt de Heer. Dan zou je zeggen, nou vooruit dan. De Heer het zegt, doet het dan maar. Nee, geliefde. Daar is een nood. Daar is een nood in het leven van al Gods kinderen. Waar ze niet meer overheen kunnen. Daar moet God helpen. Daar moet God uitkomst geven. Dan houden ze niet op, dag en nacht, om God aan te roepen. Dat is de nood waarvan je achteraf ziet, die God op je ziel gelegd heeft. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat mag je achteraf zien. Die je geen rust gegeven heeft, voordat je genade in de ogen van God gevonden hebt. Dat is een worsteling. Al zou God zeggen, je bent Jacob, een hielhouder, een bedrieger. Ik wil niks meer met je te doen hebben. Dan zegt toch de ziel die om de hals van de engel hangt, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegen. Jacob heeft in die worsteling het opgemerkt, die hem vastgegrepen heeft. Dat was geen boef, dat was geen moordenaar, dat was God zelf. Bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn, en die zo met God worstelt, die zal overwinnen. God zal hem laten overwinnen, en hij zal hem zegenen, gelijk hij Jacob gezegend heeft. En als Jacob zalig geworden is, en hij is zalig geworden, dan is die zalig geworden, omdat God gezegd heeft, niet meer Jacob, niet meer de bedrieger, maar vorst Gods Israël. Dan is de grond van ons behoud, Jezus bloed en Jezus alleen. Amen. Heren, ge hebt ook ons in het strijdperk van dit leven gezet. En we zijn of aan het strijden als Esau en haken naar meer en meer van deze wereld. Of we zijn strijders zoals Jacob. Strijders om de zegen. Die grote zegen. Die niet door bedrog verkregen heeft. Maar die verkregen heeft naar de beloftenissen. Het was een felle strijd. Het was een harde strijd. Maar die zo strijden. Gij hebt ze de overwinning beloofd. Heren. Breng ons in die strijd. Wat er dan ook verder met ons gebeuren mogen. Breng ons in die strijd, o God. Onder alles wat u ons oplegt. Wat we lijden moeten vanwege onze zonden. Laat ons niet vervreemden zoals Esau van uw aangezicht. Dan is het voor eeuwig verloren. Maar trek ons onder het kruis naar u toe. Onder zwaar krijgen. Onder moeite. Onder vlucht. Onder zorgen. Onder teleurstellingen en tegenslagen. Trek ons naar u toe. Leer ons worstelen met u om de zegen. Ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. En die door u gezegend wordt, die is gezegend. Die door u gezegend wordt, die zal heersen over Esau. Hier op aarde reeds. En dan straks. Straks wanneer we de eeuwige zegen mogen wegdragen. Als Israël gekroond te zullen worden met de kroon die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Wanneer hij ons toe zal roepen.
niet meer Jacob, maar Israël, vorst Gods. Want ge hebt u vorstelijk gedragen en ge hebt overmocht. En dan zullen wij zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereer en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.